Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Hallo allemaal, welkom bij de podcast Wie het weet mag het zeggen. Ik ben Belle Barbé, moeder van 4 kinderen, specialist in seksuele opvoeding en auteur van het boek 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. En ik zit hier samen met Ivan Kurogan, vader van maar liefst 7 kinderen.
Hey, hallo allemaal en samen behandelen wij in Wie het weet mag het zeggen de leukste opvoeddilemma's. Dilemma's die we zelf meemaken, vraagstukken van ouders en eigenlijk al het gekste dat we tegenkomen als ouders van jonge kinderen. Zodat jullie, onze luisteraars, er iets mee kunnen of in ieder geval herkenning in kunnen vinden. En wellicht zelfs om kunnen lachen. Wij hebben jullie input nodig, dus stuur ons een DM via onze Insta-account wiehetweet.depodcast.
Lieve luisteraar, superleuk dat jullie luisteren naar deze aflevering van Wie het weet mag het zeggen, de podcast. Ivan, het is alweer een tijdje geleden. Hoe is het met je?
Nou, het gaat hartstikke lekker. Ik ga iets leuks doen, Bel. En wat ik altijd leuk vind, is als ik een beetje uit mijn comfortzone gehaald word. Heb jij dat ook?
Ja, there's no growth in your comfort zone and there's no comfort in your grow zone, zeggen ze.
Wauw, wat een wijze diep, woorden. Hè? Wat een diepe woorden. Wauw, je lijkt wel een filosoof. Nee, maar ik ga iets doen en dat is voor... Ik ben een vrijheidsspreker. Ik ben gevraagd voor... dat is een comité, niet per se 4-5 mei comité, maar ze werken daar wel heel nauw mee samen. En dan ga je het met kinderen, in dit geval een groep 8 kinderen, hebben over vrijheid. Hmm. En wat vrijheid dan betekent voor jou en voor hen en zo. Dus ik ga zo meteen met de trein naar Wijchen. Wijchen, ken je?
Ja, Wijchen. Wijchen.
In de buurt van Nijmegen.
Ik ken het niet.
Nee, ben je er nooit geweest?
Niks buiten de ring, maar ja.
En dan ga ik het over vrijheid hebben. Dus daar heb ik heel
Mooi.
Veel zin in. Want
ja.
Het is weer iets nieuws.
Zeker. Ja, en zeker ook in het licht van wat jij altijd uitdraagt. Of waar we het ook wel vaak over hebben gehad. Het ja. stukje worden wie je bent.
Worden wie je bent. Ja, ja, ja.
Dat is ook
ja.
die vrijheid.
Ja, dat ja. betekent vrijheid voor mij. Worden ja. wie je bent. En nou, zo mooi. Zo
ja.
mooi. Zo
leuk.
Mooi. What's popping with you?
Nou, ik heb een tattoo genomen.
Oh?
Je
zag
hebt
het wel
gezien.
Al voorbij
je
komen.
Gezien,
ik zag
het
al voorbij komen.
Mama. Ja. Wat zou ik over zeggen? Ja. Deed heel veel pijn.
En het is op je vingers?
Het is op mijn vingers, ja. Dus op 4 vingers, 4 letters. Dus a, zoals mijn oudste zegt. En mama. En Matthijs heeft papa, dus het is super romantisch. En ik ben niet echt iemand die veel tattoos heeft. Ik heb 1 andere. En ik ben nog nooit in een tattoo winkel of in een tattoo shop, noem je dat, hè, geweest. Dus deze is ook gezet door onze buurman.
Oh?
Die heeft in coronatijd een
huis tattoo shop.
Nee. Hij heeft gewoon zo'n apparaat gekocht op AliExpress en heeft een paar dingen bij zichzelf gedaan. En toen dacht ik, nou, dat is wel geinig. We hadden op woensdagavond, zeiden we, zullen we dat eens een keer doen? En toen op zaterdagavond
met of zonder wijn?
Zonder wijn. Nee, zeker niet. Bart moest wel, de buurman moest wel even een biertje drinken tegen de zenuwen voordat hij ging tatoeëren. Want hij vond het heel spannend, want het zijn best wel kleine letters. Maar het idee was, we blijven voor altijd mama en papa van onze kinderen.
Ja, dat is één ding wat zeker is natuurlijk.
Zeiden ze ook, ze vroeg ook van, ook als je dan een heel oud vrouwtje bent. Ja, want dan ben ik nog steeds jullie mama. En de letters zijn een beetje... Nou, lelijk wil ik niet zeggen, maar wel een beetje rommelig. Of in ieder geval niet perfect. En dat is natuurlijk ook helemaal wat ik...
Imperfectie.
Precies, imperfect ouderschap, dat mag gewoon.
Ach, wat dus, wordt dit weer een filosofische aflevering. Ja. Oh, imperfectie, het voelt allemaal hartstikke goed. Want, waar gaan we het over hebben, Bel?
Nou, we gaan het vandaag hebben over de schoonouders die zich al dan niet bemoeien met jouw opvoeding.
Ja.
Het is, ik vind hier wel wat van.
Ja.
Ik heb er wel een mening over.
Hou hem in.
Ik hou hem in, want ik wil eerst nog even weten of jij hebt geblunderd de afgelopen week of misschien wel langer geleden.
Nou, het wordt wel steeds leuker om de blunder bij jezelf te ontdekken. Want eerst moest ik graven, want ik dacht van, nou ja, goed, je blundert toch niet zo vaak en zo. Maar naarmate je er creatief mee bent, dan denk je dat het toch wel iedere dag wel een blundertje is of zo. Een grote blunder, een kleine blunder. Vandaag ga ik het over een hele grote blunder hebben. Die staat ook in mijn boek overigens. En er komen heel veel reacties op deze blunder die ook in mijn boek Papa staat. Ik zal hem gewoon maar droppen als een bom. Een van onze kinderen heeft geen geboortekaartje. Die heeft gewoon geen geboortekaartje.
Ja, het is echt een hele grote blunder.
Ja?
Ja.
Is dat echt blunder met echt
hoofdletters? Hoofdletters, zeker. Ja, joh. Nou ja, welke, hoe oud is het kind nu?
Nee, ik ga niet zeggen welk kind het is. Ik ga ook niet zeggen hoe oud het kind is. Want,
meer dan 10 jaar geleden?
Nee, daar ga ik helemaal niks over zeggen. Want het kind weet het nog niet.
Nee.
We hebben het er laatst over gehad. En toen gingen ze in zo'n oude doos op zoek. Een aantal keer gingen ze dan op zoek naar hun geboortekaartje. En toen, gelukkig zijn we niet super netjes. Dus we waren niet alle geboortekaartjes bij elkaar. En een van de kinderen natuurlijk zei, ja, ik heb hem wel gevonden.
Ja.
Dus, Twiggy is het niet.
Okay.
Nee, maar weet je hoe dat kwam? Het kwam eigenlijk wel uit iets heel moois. We wilden zo'n hele mooie gedrukte geboortekaartje hebben. Mm-hmm. Ken je dat? Zo geperst, volgens mij.
Ja,
zelfs.
Gezeefdrukt of ja, precies.
En daar waren we naar op zoek. En toen hadden we zo iemand gevonden die dat kon. En toen gingen we op zoek naar vormgeving. En ja, daar kwamen we niet helemaal uit. En toen op een gegeven moment dachten we van, ja, dat komt wel. Gaan we doen. Maar op een gegeven moment, ja, duurde het maar. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van, ja, ik kan nu niet meer terug. Want ja, nu wordt het gênant dan wel schadelijk voor de kinderen. Dus daar kunnen we beter niet meer over hebben. Maar we gaan nu wel... Zijn we nu wel bezig met het maken van het geboortekaartje. Dus dat ze het kind uit huis gaat krijgen.
Ja, precies. Krijgt het alsnog een geboortekaartje. Dus uiteindelijk komt de aap uit de mouw en dan gaan ze toch erachter komen. Ja, ik had deze al gelezen in het draaiboek. En ik was
wat, in mijn boek, papa? Zei je nou?
Nee, in het draaiboek van de podcast.
Oh, oké. Okay.
En ik moest natuurlijk ook weer een blunder bedenken. En ik zei tegen Matthijs van... ja, schat, ik moet nog een blunder. En meestal kan hij me er wel bij helpen. En toen zei hij iets en zei ik, ja, maar sorry, maar de blunder van Ivan is dat ze geen geboortekaartje hebben voor een van de kinderen. En toen zei Matthijs, ja, nee, zo erg, zo bond maken wij het niet.
Oh, nou, dankjewel Matthijs. Ja, dus, dankjewel voor je sport.
Echt een blunder.
Ja.
Nee, tiny traumas.
Ja, dit is wel een tiny trauma. Maar dit wordt wel echt wel leuk voor als ze gaan trouwen en zo. Als die persoon gaat trouwen, dit is wel een goed verhaal ook wel.
Ja.
Dus, dan wordt het sowieso van blunder naar een goed verhaal.
Ja, nou, dat is een mooie positieve draai aan je blunder. Goed gedaan. We gaan beginnen.
Ja, we gaan beginnen. Let's go. Nou.
Het dilemma van deze week. Ik vind er wat van, zei ik al. Nou. Het ligt ook wel een beetje gevoelig. Ik denk, vaak gaat het toch over de schoonouders. Over je eigen ouders heb je dan, ja, staat wel dichterbij. Of heb je misschien wat minder... Voelt het wat minder heftig, maar het dilemma waar we het over gaan hebben, die ook naar ons gestuurd is, de schoonouders die zich bemoeien met jouw opvoeding. En wat ik heel vaak heb langs horen komen was dat mensen bijvoorbeeld vinden dat hun schoonouders te veel snoep of taart of zoetigheid geven. Dat een hele herkenbaar was. Het is natuurlijk ook een andere tijd. Tegenwoordig weten we dat je misschien niet aan een kind van 3 maanden een eetlepel vanille-ijs moet geven. Maar is dat herkenbaar voor jou?
Ja, heel,
zoetigheid?
Ja, heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Kijk, vooral bij mijn ouders was dat zo. Dus niet per se schoonouders, maar Sintje schoonouders. Is dat als de kind... En dat was best wel een soort van ergernis, werd dat op een gegeven moment... Als de kinderen daar vandaan kwamen, als logeerpartijtje, dan kwamen ze echt op. Met echt een dikke kop terug.
En helemaal hyper.
Helemaal volgestopt met snoep en met eten en met danoontjes. Echt, en dat is natuurlijk wel allemaal liefde, hè? Want dat was wel goed bedoeld natuurlijk. Maar echt, jongen, echt. Te veel eten. Want ja, in de Surinaamse gemeenschap is eten is gewoon heel belangrijk.
Ja, en een vorm van liefde uit of zo.
En een vorm van liefde uit. Dus dat vond ik wel altijd heel heftig. Dat ze terugkwamen aan. Gewoon super hoog in hun suikergehalte. Maar ook gewoon dikke, bolle koppen en zo. Ja, dus ja, ja. Daar was wel
hoe lang bleven ze daar?
Nou ja, nee, maar dat is het ding.
In hele korte tijd?
Ja, dat was maar gewoon 2 dagen of zo. Dus die kinderen werden al een soort van gans. Volgekouten met troep. Ja, weet je, lachen nu om, maar ja, het is best
klinkt
wel
best wel erg. Ja.
Nee, het is best wel erg. Ja. En ja, weet je, ik zei er dan wel wat van. Maar ja, goed, ja, dan gebeurde dat toch wel weer. Maar ja, dat was bij ons wel een ergernis waarvan we zeggen van, ja, goed, dat is wel, ja. Ja, dat is wel lastig. Dat is wel lastig. Ja, heb jij ook zoiets?
Nou, ik denk dat dus ook wel echt is wat je ziet wat er gebeurt. Want er is gewoon veel veranderd sinds zij zelf kleine kinderen hadden. Dus ja, er zijn gewoon dingen die gewoon nu niet meer kunnen of waarvan we weten dat het niet gezond zijn.
Ja.
Dus,
want heb je dat ook bij je ouders, dat ze dan volgestopt worden met lekkers? Of,
nee, bij
of
mijn
is
het ouders
een cultureel ding?
Niet. Maar sowieso zijn mijn kinderen weinig bij mijn ouders. Ze zijn wel...
Waarom?
Oké, de opa's ga ik even buiten beschouwing laten, want die zijn niet echt fit om op kinderen te passen. Dus dan heb ik het over de oma's.
Die zijn te oud.
Die zijn te oud of gewoon niet in staat.
Yeah.
En de oma's, en dat zijn er 3 in ons geval, want de moeder van Matthijs en mijn moeder en mijn stiefmoeder. Dus ze hebben een soort stiefoma. En daar zijn ze wel eens. En ik heb dat niet met Snoep, maar ik heb wel met mijn schoonmoeder. Die komt een beetje uit de antroposofische wereld. Yeah. En heeft lang op de vrije school les gegeven. En die vindt dus, die heeft een hele sterke mening over tandpasta. Of laat ik het zeggen, fluoride in tandpasta. Yeah. Dus ik heb heel vaak gehad dat als ze dan, bij ons was dat er opeens een andere tube kindertandpasta stond. Zonder fluoride. Of dat ze dan een nachtje waren logeren.
Maar melden ze dat dan? Van, joh, wel, ik
ja, ze zegt wel, ja, dat,
hoe
ja,
gaat dat?
Ja, nou, niet altijd. Soms zit het gewoon in de tas. Als een soort subtiele hint.
Ja.
En ik vind het ook ja, prima eigenlijk om het zonder... Ik heb het wel een beetje erover uitgezocht.
Ja.
Maar ik vind het ook prima met fluoride. Dus ik koop dan zelf weer een nieuwe met. En dan komen ze weer terug van haar met een tube zonder.
Ja.
Prima, ik laat
maar
dat gewoon.
Is dat voor jullie een ergernis? Of,
nee, dus totaal niet. En dat is denk ik de mening die ik daar ook heel erg over heb. Is dat, kijk, wij hebben onze ouders en dus mijn schoonouders ouders, die passen niet zo vaak op. Niet zoals ik wel zie bij vrienden. Ik heb vrienden die hun ouders die komen gewoon uit Den Haag gereden. Die stappen om 5 uur 's ochtends in de auto, zodat ze de file voor zijn. Die passen de hele dag op kinderen. Die koken, die leggen die kinderen in bed en dan gaan ze terug naar Den Haag.
Ja.
Wij hebben dat geluk niet. Of ik kan daar wel eens met een beetje afgunst naar kijken. Dus ik vind, op het moment dat je ouders of schoonouders oppassen, gewoon niks zeggen.
Niet
zeiken. Super blij zijn. Heel dankbaar zijn. En boeien dat ze dan wat meer snoep krijgen. Je hebt gewoon gratis oppas de hele dag.
Ja. Ja, nee, dat is natuurlijk wel zo. Maar is dat niet dat je denkt van, nou, ze gaan over mijn grens heen. Dat je dat gevoel in ieder geval hebt. Maar dat je denkt van, nou, weet je, count your blessings.
Ik denk dat ik ook wel mazzel heb wat dat betreft. Want ik kan me voorstellen dat als je wel hebt, echt het gevoel hebt van, ja, dit is echt niet oké. Okay, dan moet je er natuurlijk iets mee.
Ja.
Maar voor mij is dat niet zo. Ik vind de ergernissen zijn zo klein dat ik ze echt absoluut voor lief neem.
Ja, ja.
Heb jij wel dan dat het een grens over ging?
Nou ja, nou, niet per se. Kijk, mijn schoonmoeder die is vrij jong overleden. Dus eigenlijk Jess die heeft daar tot zijn 5e volgens mij gekend. En,
ja.
En toen deze
een groot deel
oppas,
van de kinderen was nog niet eens geboren toen zij overleed.
Ja, die waren heel jong, dus ze hebben ze niet heel erg bewust meegemaakt en ze heeft ook niet echt oppas kunnen doen. Op Jess wel, 1 keer in de week op vrijdag en dan genoot ze ook echt van, dat vond ze fantastisch. En Jess ook, weet je nog, hij heeft het nog steeds over de pannenkoeken van oma, hè, die nu eigenlijk de bekende pannenkoeken van opa zijn, want opa heeft dat recept overgenomen, met bier overigens.
Oh.
Er zit bier in het beslag, want dan blijven ze lekker zacht.
Ja.
En dus oma die was echt helemaal dedicated oppas en dat was geweldig eigenlijk. Maar we hebben daar niet zoveel van, niet zoveel van kunnen genieten. Opa wel. En opa die had wel een mening. En dat was wel heel grappig. Want bijvoorbeeld mijn zoon Kik, hè, dat is mijn tweede zoon, die is op 30 maart jarig en opa op 31 maart. Dus opa die had een band met Kik en zo van, nou, ik weet wel hoe met hem om te gaan. Hetzelfde sterrenbeeld. Kik en Jess, het zijn jongens. Die zijn af en toe waren die wat druisig toen ze kind waren.
Druisig, wat is dat?
Ja, druisig, dat is een beetje wat jongens zijn. En bewegelijk. Ja, druisig toch? Dat is toch een Nederlands woord? Of heb ik dat zelf bedacht?
Ik heb echt nog nooit gehoord.
Oké, als druisig. Ik dat zelf heb,
straks even googelen.
Als dat een van vocabulaire is. Nou, bij deze gaan we het gewoon... Het komt druisig. In het groene. Ja, druistig.
Druistig.
Ja,
okay.
Druistig.
Okay.
Nou, lieve luisteraar, als je denkt van druistig, ik ken dat woord. Of ik ken het niet. Nou, stuur ons in ieder geval even een bericht. Ja. Maar het waren jongens. Dus die waren lekker bewegelijk en rennen en doen en toestanden en vliegen en zo. En opa die vond dat wel wat van als wij er dan niks over zeiden. Want wij dachten, laat ze maar zijn kinderen en dat hoort er een beetje bij. En dan kon hij daar wel wat over zeggen. Maar wel heel subtiel.
Want hij vond, je moet je strak houden.
Ja, strak houden. Ze moeten lekker even rustig zitten. Of hij pakte ze op schoot, bijvoorbeeld Kik. Want dan zei van, Kik moet je dan zo aanpakken. Dan neem je hem op schoot. En dan wordt hij rustig. En dan ga je rustig met hem praten. En dan ga je hem afleiden en zo. En soms flapte mijn schoonvader ook iets uit van, ze moeten gewoon zitten. En dat... had Cynthia zoiets van, hallo, voor ons is het helemaal niet erg.
Mm-hmm.
En die zei er wel meteen wat van.
Maar dus... zeg jij er ook wat van?
Nee, ben je gek.
Tegen je schoonvader?
Nee, natuurlijk niet.
Want dat is denk ik de gevoeligheid, toch?
Ja, zeker. Nee, ik zei daar niks van. Maar Cynthia en ik, die hadden wel natuurlijk hetzelfde idee daarover. Dus ik zei er niks van, maar Cynthia is ambassadeur voor haar familie.
Ja,
zeg maar.
Precies.
En ik was ambassadeur van mijn familie. Als mijn kinderen weer helemaal volgevreten thuis kwamen, zei ik daar wat van tegen mijn moeder.
Ja, dat is wel een soort van ongeschreven regel, denk ik ook.
Dat ook dan?
Ja, dat hebben wij ook. Als je die band goed wil houden, kan je beter... van je eigen familie kan je toch meer hebben. Dus dan kan je beter hebben dat degene wiens ouders iets doen waar je niet achter staat, dat je dat zelf dan zegt.
Zeker. Nee, klopt. En ook wel eens als ik bijvoorbeeld... Ik kan best wel ferm af en toe zijn of best wel streng. En naar Jess, als hij wat ouder was, op een gegeven moment moet je opvoeden natuurlijk. Zei mijn schoonvader wel direct tegen mij van Ivan, misschien ben je een beetje te streng. Misschien moet je het zo doen. En dan dacht ik van oké. Sommige dingen had hij wel gelijk in, hè?
Want dat is wel interessant. Want op zich hebben zij meer ervaring met het... misschien niet meer ervaring dan jij met het opvoeden van kinderen. Maar over het algemeen, ze zijn ouder, ze hebben langer geleefd. Ze hebben ook veel ervaring, ze hebben zelf kinderen opgevoed. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen... kunnen ze nog best wel eens zinnige dingen zeggen?
Ja, zeker. Ze kunnen wel zinnige dingen zeggen. Maar ik denk wel dat je het ook moet zien in het perspectief van de tijd.
Ja.
Want dat zij hun kinderen opvoeden, of ons opvoeden eigenlijk, dat was een hele andere tijd. Hè? Vooral vanuit de opvoeding waar ik kom, de Surinaamse opvoeding, best wel. Ja, dan mochten kinderen amper bewegen. Althans, die ervaring heb ik. Hè? Mm. Je mag amper bewegen, je moet stilzitten, je moet heel strak en zo. Ja, en wij zijn totaal niet zo in onze opvoeding. Dus tuurlijk is het wel goed dat ze zich ermee bemoeien. Maar ik denk ook wel dat het gewoon goed is om ze een halt te roepen als ze over jouw grenzen heen
gaan. Dat is wel zo. Over dat grens natuurlijk wel. Maar ik vind het wel interessant dat ik denk... Kijk, we doen nu alsof de ouders per se de enige opvoeders zijn... of het beste weten voor kinderen. Terwijl als je kijkt naar een wat breder perspectief... of misschien ook wel de andere culturen... het idee van dat er maar twee opvoeders zijn voor kinderen... dat is natuurlijk onzin. Ze zeggen niks voor niets. It takes a village to raise a child. En ik heb een laatste interessant boek gelezen. Dat heet Jagen, Verzamelen en Opvoeden. Ja. Dat is van iemand die gaat bij allerlei... bij drie verschillende soort van inheemse stammen. Die nog heel leven echt zoals lang geleden. Gaat zij kijken. En wat haar daar voornamelijk opviel. Is dat kinderen worden gewoon opgevoed. Door een heel grote groep mensen. Ja. En wij in Nederland, zeker in onze individualistische samenleving, zijn heel erg de twee ouders, vaak vader en moeder, maar twee ouders die eigenlijk het werk doen van wat vroeger 5 of 6 verschillende mensen deden. Tantes, ooms, opa's en oma's. Ja. Eigenlijk is het ook heel nuttig en maak je de druk voor jezelf als ouder ook minder als je het toelaat dat jouw kinderen opgevoed worden door andere mensen. En is het ook nog eens heel nuttig, denk ik, omdat een kind leert hé, hey, er wordt, kan ook op een andere manier gekeken worden naar al die dingen.
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Hè, want dat is eigenlijk in Suriname is dat ook zo. Mm-hmm. Je woont op een erf en iedereen is eigenlijk je tante en je oom. Ja. Hè, je buurman is je oom en je buurvrouw is je tante. En dan word je ook opgevoed. En,
ja, je let op elkaar.
Je let op elkaar en zo. Dus daar ben ik het wel mee eens. Maar het gaat, en ik denk dat het in Nederland ook wel zo is. Hè, daar heb je ook gewoon in buurten dat je op elkaar
weinig,
let.
Denk ik hoor.
Nou ja,
ik denk dat dit een van de grootste redenen is dat ouders vandaag de dag de druk van opvoeding of ouderschap zo zwaar voelen. Is dat we het idee hebben dat we het allemaal zelf moeten kunnen en zelf moeten doen. Hoe vaak vraag je nou aan de buren, kan je me even helpen? Mag ik mijn kind even bij jou droppen? Of ik vind dat weinig gedaan wordt.
Maar hoe zit het bij jou? Want jouw kinderen die gaan dan af en toe naar de buren en die gaan dan, ja. Daar hebben ze de iPad leren kennen.
Ja, precies. Ik doe dat wel, maar het kost me ook best wel veel moeite om dat echt te vragen. Het gaat denk ik niet vanzelf. En het is ook wel zo dat op het moment dat ik dan mijn kinderen naar de buren laat gaan, ja, daar zijn gewoon andere regels. En dat is misschien, zijn dat dingen waar ik het niet per se mee eens ben, ja. Of die ik nooit zelf zou doen op die manier. Maar ik vind het dan dus eigenlijk wel gezond voor mijn kinderen, dat ze leren dat er in verschillende situaties, bij verschillende mensen, gewoon andere regels zijn, andere dingen gelden. Dat zorgt er ook voor dat als ze later groot zijn, ze gewoon makkelijker in nieuwe situaties, ja. Zich staande kunnen houden. Want ze begrijpen, dit is hoe het hier werkt en dat is anders dan het ergens anders werkt. Ja. We weten ook dat kinderen dat goed kunnen. Want als je ziet bijvoorbeeld kinderen van gescheiden ouders, die weten heel goed, dit mag bij papa en dit mag bij mama of bij mama en mama. Dus dat kunnen ze heel goed. En dat is eigenlijk, nou ja, ik vind dat gewoon wel goed.
Ja, dus eigenlijk zeg je van die flexibiliteit van verschillende opvoed, invalshoeken, ja. En manieren. Dat is eigenlijk alleen maar een training voor je kinderen later in de maatschappij.
Ja, daar gaan ze wat aan hebben later. Ja. Ja, zeker. En wat jij vertelde over Suriname, dat herken ik dus ook wel. Want ik denk dus dat waar we het net over hebben, dat best wel Nederlands is. Hè? Zo van, we moeten het zelf kunnen. Ja. Wij met z'n tweetjes.
Ja, ja.
Maar als wij op vakantie gaan naar Italië, nou ja, dan hoef je echt niet bang te zijn dat je kind onder een auto komt. Want er staan gewoon 10 mensen de hele tijd om je kind heen en die poetsen echt zonder grap, gewoon met een zakdoekje met een beetje spuug, ja, gaan ze dan het gezicht van jouw kind lopen poetsen.
Een beetje spuug ook.
Ja.
Ja. Nou, dat soort dingen gebeuren. Geen spuug. Nee. Geen spuug.
Maar ik bedoel, zeg maar, dat ja. Gebeurt op veel meer plekken in de wereld al, ja, veel meer dan wij het hier opzoeken in Nederland.
Ik kan me wel voorstellen dat mensen zoiets hebben van, oké, mijn schoonouders, die passen structureel op. Hè, mm-hmm. Die komen dus uit verre weg is dan om 1 of 2 dagen in de week op te passen. En die doen het gewoon totaal anders dan wat jij ziet in de opvoeding.
Ja, dan moet je ze gewoon naar een crash brengen waar je achter de visie van de crash staat.
Ja.
Misschien ben ik daar dan heel hard in. Maar dan denk ik, ja, natuurlijk kan je wel het gesprek voeren, maar hoeveel weet jij van de pedagogisch medewerker op de opvang hoe die het doet? Weet je wel, dat is ook, ja, je geeft de opvoeding voor een stukje uit handen.
Ja.
En mensen doen het anders. Ik vind het echt gezond voor kinderen om te zien dat er verschillen zijn. En dat er dus ook in de opvoeding dat, ja.
Dus er mogen ook verschillen zijn in hoe opa en oma het doen?
Ja.
Ten opzichte van hoe jij het doet?
Ja, vind ik wel. En kinderen kunnen
en
dat ook
gaan
prima
ze over
scheiden.
Jouw grenzen.
Nou ja, ook al gaan ze over je. Nee, kijk.
Want dat is natuurlijk wel de scheidslijn waar veel mensen dan mee zitten. Of het dilemma eigenlijk. Mm-hmm. Wat moet ik doen? Ik ben afhankelijk van ze. Daar heb ik het niet over mij in persoon.
Ja, ja.
Maar je bent afhankelijk van ze omdat ze oppassen. Maar ja, sommige dingen staan gewoon haaks tegenover van hoe jij opvoeding ziet.
Ik denk dat je dus een afweging moet maken tussen wat zijn dingen die overkomelijk zijn.
Ja.
En die gewoon, tuurlijk wil je het liefst op een bepaalde manier, maar gaat het niet zo, dan is er nog steeds geen man overboord. Of wat zijn dingen die zo fundamenteel voor jou zijn in de opvoeding, wat je echt per se wil meegeven aan de kinderen, dat je er dan toch een gesprek over hebt. Ik denk dat je die afweging moet maken, maar dat je ook veel gewoon zou kunnen loslaten.
Ja. Dus kunnen we een beetje concluderen van oké, count your blessings.
Ja.
Als je dat sowieso hebt, hè, zo'n situatie dat je ouders hebt die oppas doen. Natuurlijk gaan ze daarmee bemoeien met de opvoeding op hun manier. En het mag, dat moet kunnen. En op het moment dat het.
En het is ook gezond voor kinderen dus om dat verschil te ervaren.
Ja.
Dat vind ik ook.
Ja.
Ja, ga door.
En nee, is prima. Hey, en als dat dan zo is, accepteer het. Anders ga gewoon naar de cash. Nee, ja,
dus tenzij het iets is wat zo fundamenteel anders is in hoe jij de wereld ziet of de opvoeding ziet van je kind. En dan denk ik dat die tip blijft staan waar we het eerder over hadden van laat dan in ieder geval degene wiens ouders het zijn zelf dat gesprek voeren.
Oké, okay, dus dat is best wel duidelijk. Dat is best wel mooi. Dan ga ik hem even een stukje verder trekken. Het stond niet in het draaiboek, maar hij schiet me nu te binnen. Want ja, ik heb wel eens... Stel voor, je bent in een speeltuin.
Mm-hmm.
Hè, en jouw kind doet iets... jij reageert daar wel of niet op. Mm-hmm. Hè? Bijvoorbeeld jouw kind slaat en je denkt van... nou ja, ik ben van het negeren dus. En een ander persoon die je niet kent... die gaat zich bemoeien met jouw opvoeding. Van, ja, zeg er eens wat van. Of, heb jij die wel eens meegemaakt?
Ja, die heb ik ook wel eens meegemaakt. Ja, ik heb als dat dan iemand op de pont zei of zo... toen we nog in Noord woonden, dat ze dan zeiden van... moet dat kind geen handschoentjes aan? Dat je denkt... heb je wel eens geprobeerd een baby wand aan te trekken ten eerste? Die voelt misschien wel anders.
Maar dat is ook een village, toch?
Ja, dat is zo. Nou, ik blijf bij mijn standpunt. Ik vind dat ook, daarvan denk ik ook, het is misschien eventjes...
Want deed je, moet dat kind geen wand aan en toen?
Nee hoor, ze heeft hele warme handen, zoiets.
Oké. Ja, en ook hierbij is het ook van een beetje om mezelf te quoten wat in mijn boek Papa staat. De strakke de planning, de grote de teleurstelling. Hè? Dus laat je ouders, dan wel schoonouders, laat ze gewoon lekker hun ding doen. Hè? En ook al worden ze af en toe volgepropt met zoetigheid of je krijgt een ander soort van tandpasta. Ik bedoel van, ja, dat is dan maar zo. Als er echt dingen zijn waarvan je denkt, oké, dit vind ik niet oké. Dit gaat echt over mijn grens heen. Zeg het meteen als je de kinderen ophaalt.
Ja, anders dan gaat het ook zo etteren.
Anders gaat het zo etteren,
ja.
Joh.
Ja.
Dus that's it, toch?
Zeker. So far het dilemma, maar iedere week naast het dilemma gaan we natuurlijk ook iets van een praktische oplossing. Maar we hebben een hele filosofische aflevering, dus het wordt niet een praktische oplossing, maar een filosofische oplossing of een filosofische lifehack.
Ik ben benieuwd, want ja, jij gaat hem deze keer verzorgen.
Ja, ik heb er lang over nagedacht en ik hoorde ergens anders weer ook over hoe... ons leven eigenlijk ontzettend verschraald is. Dat we zo weinig over hebben. Ook met het verlies van religie bijvoorbeeld. Hè. Er zijn heel veel mensen die geen religie meer hebben. Maar daarmee zijn ook eigenlijk de eikpunten of de rituelen van het leven verdwenen. En dat maakt het leven ook wel een beetje saai. Of een soort van, je begint aan je dag gaat door, je eindigt. Ja. Er zijn niet een soort van punten.
Rustpunten
of momenten waar je later nog makkelijk naar terugkijkt. Van, dat was toen.
Ja.
Dus mijn tip of mijn lifehack is, ga op zoek naar je eigen rituelen met het gezin. Mm-hmm. Die je kan doen. Ook als het gaat over herinneringen, dan zijn dat vaak zo van, die momenten of die, weet je wel, de Sinterklaasviering of zeg maar punten die je kan aanwijzen. En wij hebben dat bijvoorbeeld, en ik denk dat dat ook trouwens is waardoor dat überhaupt het hele vrije schoolonderwijs nu, volgens mij zitten alle vrije scholen vol, omdat ze daarin heel erg die jaarfeesten vieren, de vaste momenten in het jaar. Ook voor kinderen om gewoon te kunnen herkennen. Het wordt bijna lente. We vieren een lentefeest. Ja. Nu is het zomer, dan gaan we dit feest vieren. Dus ga op zoek naar die punten. Wat past bij jouw gezin? Dat hoeven niet de jaarfeesten te zijn. Maar wij doen dat met verjaardagen. Wij doen dat met Pasen bijvoorbeeld. Dat is echt zo'n moment dat je... Wat het ook makkelijker maakt later voor de kinderen om weer terug te kijken van... dat was toen. En daar heb ik nog een herinnering aan. Dus... Dat is mijn tip.
Wauw. Ja. Dat maakt het leven ook minder druistig.
Ik kan niet wachten om dit op te zoeken. Wat de fuck is druistig? Die bestaat niet. Ik weet zeker dat het niet bestaat. Lieve luisteraar, dankjewel dat je vandaag was aangeschoven bij de aflevering van Wie het weet mag het zeggen. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. En dan gaan we het hebben over, dat hebben we jullie beloofd, want we hadden al de eerste aflevering. We hadden die aflevering over voorkeursouders. En toen hadden we het over, maar heb je eigenlijk ook een voorkeurskind? En toen zeiden we, we gaan hier een aparte aflevering over maken. Die komt volgende week.
Ja, zeker. Dus... Zit jij nou ook ergens mee als ouder en denk je van... ik zou het wel heel fijn vinden als Belle en Ivan in deze podcast... Wie het weet mag het zeggen, dit gaan bespreken. Dan kun je ons gewoon een bericht sturen naar wiehetweet.depodcast. En dan gaan we het er over hebben. En wij willen natuurlijk heel graag door met deze podcast, hè Bel?
Echt wel.
Ja, dus als jij denkt van nou, ik vind het een superleuke podcast, deel het met iedereen.
Ja,
met
schoolplein,
hockey,
je werk,
voetbal,
ja,
werk. Beetje,
niet met je schoonouders.
Ja, ook met je schoonouders.
Niet deze aflevering.
Nou, daar kunnen ze van leren natuurlijk. Dus maar deel het gewoon lekker met iedereen. Want wij zijn nog lang niet uitgesproken.
Nee.
Toch?
Helemaal niet.
Tot de volgende aflevering. Mijn naam is Ivan Kudegam.
En ik ben Belle Barbé.
Doei doei.
Doei.